Beste vrienden, op deze bijzondere avond van gedenken wil ik iedereen namens het SRB-bestuur welkom heten. Het doet ons enorm goed dat velen met ons willen stilstaan bij 10 jaar SRB. Jullie aanwezigheid als oud-SRB'ers en SRB-bezoekers getuigt van een stuk betrokkenheid bij het werk dat week in, week uit door velen verricht mag worden. Een woord van welkom aan de genodigden. Fijn dat u met ons mee wilt leven. In dit verband is het niet te doen om namen te noemen van mensen die op een bepaalde wijze voor de SRB van grote betekenis zijn geweest. Zoveel hebben op verschillende plaatsen en manieren onze organisatie hun bijdrage geleverd. Als bestuur willen wij een ieder, zowel binnen als buiten de SRB-organisatie werkzaam, bedanken en in hen de heren die ons met elkaar de krachten en de wijsheid gegeven heeft om dit werk te kunnen doen. Het is onze bede dat het werk niet ongezegend mag zijn, maar zelfs rijk gezegend zal zijn in de heren. Wanneer we de achterliggende 10 jaar overzien, zijn er vele gebeurtenissen die een blijvende plaats in onze herinnering hebben gekregen. De meest aangrijpende gebeurtenis was voor ons het verkeersongeval in november 1992. 3 bezoekers van een bezinningsavond in Rotterdam zijn die avond niet meer thuisgekomen. Ze werden op het alleronverwachtst door de heren uit het leven weggenomen. De predikant die op deze bezinningsavond in Rotterdam had gesproken, schreef later, naar aanleiding van deze gebeurtenis: zelf heb ik die jongens voor het laatst in hun leven het woord voorgehouden. Heb ik het wel goed gedaan? Met de laatste ernst. Heb ik ze trachten te bewegen, zich met God te laten verzoenen? De verantwoordelijkheid van het bezoeken en het spreken op de avonden woog op het hart van bezoekers en sprekers. Deze en andere roepstemmen wezen ons de kortstondigheid van het leven aan. We zijn onderweg op doorreis. Zijn we pelgrims naar de Godstad of meelopers en dus uiteindelijk buitenstaanders? Op onze levensreis klinkt de oproep: ziet, de bruidegom komt. Om ons heen kunnen we de voetstappen van de naderende koning beluisteren. Het ene volk staat op tegen het andere volk, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen. En nog is het einde niet. Vanuit de gelijkenis van de vijgenboom worden we herinnerd aan de woorden van de Heer Jezus. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden. Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Vanuit dit perspectief heeft het SRB-bestuur besloten om ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting een bundel lezingen over de komst van de bruidegom met licht te doen laten zien. Ziet, de bruidegom komt. Maran ata, de Heere komt. Verder heeft er onder de bezielende leiding van verschillende SRB'ers een cd-opname plaatsgevonden. In de Grote Kerk te Dordrecht. De psalmen werden begeleid met verschillende muziekinstrumenten. We zijn dankbaar dat de meeste van deze SRB-muzici vanavond bereid waren samen met Henriette iets van deze psalmzongavond te laten herleven. Dan wil ik nu het eerste exemplaar van het boek Ziet de bruidegom komt en de cd Sions uitzicht symbolisch aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, dominee Budding, overhandigen. Vervolgens willen we als bestuur de andere predikanten verzoeken naar voren te komen, zodat u eveneens het boek in ontvangst kunt nemen. Met elkaar gaan zingen. Psalm 27, het vijfde en het zevende vers. Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen. Alleen bij u, o bron van troost en licht.
zullen samen eerst de Heere om een zegen vragen. Heere, we hebben zojuist met elkaar gezongen met de dichter van Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En de dichter zei, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Geef ons diezelfde gezindheid. Geef ons diezelfde afhankelijkheid vanavond. Wij danken u ervoor, Heere, dat we bij elkaar mogen zijn ter gelegenheid van het feit dat u de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden nu 10 jaar lang gelegenheid hebt gegeven om zaterdagavond aan zaterdagavond het werk te doen. Er zijn heel wat jonge mensen geweest, Heere, die bij die gelegenheden onder het woord zijn geweest. Behalve in de gemeente waar ze zondags geregeld samenkomen, waren ze ook op de zaterdagavonden in de gelegenheid om te horen wat gij tot hen wilde zeggen. Honderden, duizenden. Wij danken u ervoor, Heere, dat u op deze wijze ook in hun leven nog hebt willen arbeiden en dat u de woorden Gods nog wilde laten klinken door de diverse sprekers bij diverse gelegenheden. Wij kunnen de vrucht niet meten. Wij pretenderen dat ook niet. Maar, Heere, het is u bekend wat u ermee gedaan hebt. Laat het inderdaad tot zegen blijken te zijn voor velen. We danken u, Heere, voor de trouw die u in dit alles betoond hebt en dat u ook steeds weer mensen hebt gegeven om te organiseren, mensen hebt gegeven om leiding te geven, dat u mensen hebt gegeven om onze jonge mensen het woord van u voor te houden. Dat mag toch een vreugde zijn, Heere, dat alles nog in rust en in vrijheid mag geschieden, ook in ons land. In deze wereld, vol rumoer en vol angst, vol verschrikking, vol dingen waar we inderdaad bij vrezen. Maar uw woord, Heere, en daarvan zegt het woord zelf, het bestaat tot in eeuwigheid, dat woord is ook in een wereld in beroering, ook in mensenlevens vol onzekerheid, het enige houvast. Laten we dat ook jong in ons leven mogen leren. En laten we gedachtig zijn aan de belofte die u daaromtrent speciaal ook voor jonge mensen hebt gegeven. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zegen ook deze avond, deze jubileumavond. Zegen het woord dat vanavond gesproken mag worden. Bekwaam degene die die taak hebben toegedeeld gekregen en laat alles uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Zegen niet alleen het gesproken woord, maar zegen ook het gezongen woord. Dat kan ook ingang vinden in mensenharten en dat is al menigmaal gebeurd, Heere, dat u door middel van de liederen Sions harten wilde vertroosten en onderwijzen. Laat dat zo ook mogen wezen en wil ons bewaren voor de zonde, van welke aard dan ook. Wil ons bewaren voor alles wat de duivel zou kunnen doen om deze samenkomst te verstoren en onze gedachten weg te trekken en ons de zegen te roven. Bewaar ons in de vreze van uw naam en dat om Jezus wil alleen. Amen. Laat ik allereerst een paar versen mogen lezen uit de 119e psalm. Beginnend bij vers 9 en dan tot en met het 16e vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten van uw mond. Ik ben vrolijker in de weg van uw getuigenissen dan over alle rijkdommen. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. En dan gaan we vanavond naar een andere passage uit het woord van God. En daar wil ik dan bij gelegenheid van deze jubileumavond met jullie een ogenblik over na gaan denken. Uiteraard als het gaat om mensen die op de SRB-avonden komen, dan mogen we verwachten dat dat voor het allergrootste deel mensen zijn die nog in jonge leeftijd verkeren. Die vallen in de categorie waar we zojuist van gelezen hebben toen het in Psalm 119 ging over de jongeling. En toen de vraag gesteld werd, waarmee zal hij zijn pad zuiver houden? Wel nu, jongelingen, en om het dan misschien toch wel wat ouderwets te zeggen, jonge dochters. In mijn jonge jaren werd er zo ook over kerkelijke jonge meisjes gesproken. Dat waren de jonge dochters en je had een jonge dochtersvereniging. Maar in de tijd waarin wij leven gebruiken we dat zomaar niet meer. Maar jongens en meisjes. Meisjes net zo goed als jongens. Waarmede zullen ze hun pad zuiver houden? Laten we eens kijken naar een voorbeeld van iemand die dat op jonge leeftijd echt heeft mogen doen. En die haar, in dit geval is het een haar, die haar pad niet alleen maar zuiver heeft gehouden, maar die dat ook gedaan heeft, zoals Psalm 119 zegt, door zich te houden aan Gods woord. Ik lees een paar versen uit 2 Koningen 5. De versen 2 en 3. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Je begrijpt, het is uit de geschiedenis van Naaman, de krijgsoverste, de legeraanvoerder van Syrië. En het gaat over een meisje dat in zijn dienst is, beter gezegd in dienst van zijn vrouw. Hoe is ze in de dienst van de vrouw van Naaman gekomen? Dat is een weg vol tragiek geweest voor dit kind. Er waren van tijd tot tijd overvallen. Syrische legereenheden vielen dat land van Israël, het noorden van Israël, binnen. En ze plunderden daar de boerderijen en ze haalden allerlei buit weg. Maar ze namen bij tijden ook mensen mee. Slaven en slavinnen, dat zou het lot van deze weggevoerde mensen dan zijn. En op een gegeven ogenblik is daar ergens uit het noorden van Israël ook dit meisje weggevoerd. Een soldaat van die plunderende legereenheid zag wel wat in haar. Die zag wel perspectief in dat kind en hij nam haar mee. En ergens op de slavenmarkt in Damascus heeft hij haar verkocht en is ze in huis gekomen van de vrouw van Naaman. Daar had God een bedoeling mee. Maar dat wist zij niet. En zij wist in ieder geval niet welke bedoeling de Heere ermee had. Voorlopig was het voor haar en voorlopig was het voor haar ouders verborgen. Maar omdat het voor haar verborgen was, wat zit daarachter? Wat bedoelt de Heere hiermee? Waarom gebeurt dit? Omdat voor haar de vragen waren, heeft zij in haar jonge leven al heel vroeg de ervaring gekregen dat er rondom de troon van de Heere wolken en donkerheid zijn. En dat je met je beperkte blik door die wolken en door die donkerheid niet heen kunt dringen. Ze heeft heel jong in haar leven al moeten ondervinden wat grote mensen dan al dus onder woorden brengen. God geeft geen rekenschap van zijn daden. Maar probeer je één ogenblik in te denken wat dat voor dat meisje heeft betekend. Weg uit haar ouderlijk huis. Weg uit het land waar ze geboren was, uit het volk waar de Heere zich aan geopenbaard had. Kennelijk, ik denk dat we dat wel mogen aflezen uit wat de tekst ons zegt, kennelijk heeft ze een godvruchtige opvoeding gehad. Heeft ze, en ze was misschien wel een uitzondering in het dorp waar ze woonde, heeft ze in haar jonge leven gehoord van de God van Israël. Daaromheen, de buurkinderen, die werden onderwezen in de Baalsdienst. Maar zij had ouders die haar bij de dienst des Heren hebben bepaald. Zij komt uit een gezin waar nog rekening gehouden werd met de dienst van Yahweh, Israëls God. En er staat toch een belofte in de Bijbel, die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Er staat toch een belofte in de Bijbel, die mij eren zal ik eren. Er staat toch een belofte in de Bijbel, dat in het onderhouden van Gods geboden een groot loon is. En nu is ze slavin, in een heidens land. Bij een heidense meesteres. Wat hebben die beloften dan allemaal te betekenen? De Syriërs zijn gekomen. En haar ouders zijn in grote ongerustheid achtergebleven. En voor hen was het net zoals voor hun kind. Wolken en donkerheid rondom de troon van God. Grote ongerustheid heeft zich van die ouders ongetwijfeld meester gemaakt. Wat komt er nou van onze, en dan hebben ze de naam ingevuld, terecht. Heeft God zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? En wat komt er dan van het woord van de Heere terecht? Heere, hebben we daar dan ons kind voor opgevoed in de vrezen van uw naam? Weet je, het zou mij ook niet verbaasd hebben als zij door de hele gang van haar leven verbitterd was geraakt. Verbitterd tegen God. Waarom? Je zult er op zo'n manier maar eens mee vastlopen. Verbitterd. Omdat de Heere het in haar ogen zo verkeerd deed. Er zijn heel wat jonge mensen, ook vandaag vooral van jullie leeftijd, die om veel minder gewichtige en ingrijpende redenen de Heere en de dienst des Heere de rug toekeren. Die ook van de Heere en van zijn dienst niet meer willen weten, omdat ze dit en dat en nog wat anders op de Heere en op zijn woord en op zijn werk hebben aan te merken, althans zo menen ze. Nou, zij had echt wel wat op de Heere aan te merken, menselijkerwijs gesproken, of niet? Zij, ontworteld en met een toekomst waarvan iedereen zou zeggen, stel je er maar niet veel van voor. Wat voor reden heeft zij nu nog om aan de Heere vast te houden? Zou het ook wonder geweest zijn als zij verbitterd geweest was op de Syriërs? En nu was ze notabene in huis gekomen bij de aanvoerder van die Syrische legers, van die Syrische plunderende legermachten. En die generaal, die aanvoerder naar Aman, in wiens dienst zij is, die heeft dat allemaal maar toegelaten. En die heeft zijn soldaten er ook nog niet eens om bestraft. Alle reden heeft ze gehad om bitter te worden. Maar we lezen van haar dat dat geen sinds het geval is geweest. Niet in de richting van Naaman. En niet in de richting van God. Ze is in het huis van Naaman, zo zagen we. Juist in een tijd waarin de zorgen in dat huis vermenigvuldigen. Want als we het eerste vers van 2 Koningen 5 lezen, dan zien we dat die man, de man van de vrouw bij wie ze in dienst is, melaat is. Moet je je indenken. Die man heeft ontdekt dat hij een kwaal had, een dodelijke kwaal. Althans op den duur is melaatsheid dodelijk. Een kwaal waardoor hij straks buiten werk, buiten dienst zou geraken, waardoor hij zijn werk zou moeten opgeven, waardoor hij zelfs ook nog in afzondering zou moeten gaan leven. Zonder te fantaseren, maar je kunt je wel indenken wat een spanning dat gegeven heeft in het leven van Naaman, in het leven van zijn vrouw. En wat die twee hebben besproken en wat ze hebben geprobeerd en wat ze hebben gedokterd en de teleurstellingen die ze ondervonden. En dat meisje dat is op een afstand, heel eerbiedig, op een slavinnenafstand, getuige geweest van al die dingen die zich daar hebben afgespeeld. En dat heeft ze toen gedacht. Net goed. Maar nee, dat heeft ze niet gedacht. Ze heeft niet gedacht, nou komt God afrekenen. Maar ze heeft medelijden met die man en met zijn vrouw gehad. Want ze had hem ondanks alles, wat ze dan maar op hem had kunnen aanmerken, ze had hem ondanks alles op een christelijke wijze lief gekregen. En ze heeft met ontferming over hem gedacht. En als ze 's avonds in dat kleine kamertje dat ze voor haar gereserveerd hadden op bed lag en haar gedachten niet kon aftrekken van datgene wat haar meester moest meemaken en wat ze haar meesteres moest doorworstelen, toen heeft ze in stilte meer dan eens voor die man het aangezicht van de Heere gezocht. Want de genade Gods die haar ervoor bewaard heeft om opstandig te worden tegen de Heere, diezelfde genade Gods heeft haar ook bewogenheid gegeven met haar medemens. En op zekere dag, dan zegt ze het ook. Misschien dat ze de dag ervoor het ook al van plan was om het een keer te zeggen. En de dag daarvoor ook, maar dat ze het niet durfde. Maar op een gegeven ogenblik moet het eruit. Moet ze het tegen haar meesteres zeggen. Wat? Het getuigenis dat er een God in Israël is. Het getuigenis dat die God in Israël een profeet heeft die in zijn dienst staat. Het getuigenis dat die God door middel van zijn profeet in staat is om zelfs melaatsen te genezen. En ze spreekt de wens uit. Zo doet ze het heel eerbiedig zoals het haar in haar positie ook past. Ze spreekt de wens uit. Oh, ik wou dat mijn meester in Israël was. Dan zou er nog doen aan zijn. Dan zou er nog genezing voor hem zijn. Wat een geloof. Want dat doet haar zo spreken. Geloof. Waar haalt ze dat geloof vandaan? Heeft ze dat wel eens meegemaakt? Dat er in Israël een melaatse genezen werd? Heeft ze dat wel eens gezien in haar familiekring, in haar kennissenkring? Heeft ze dat wel eens gehoord ergens? Dat de Heere zo'n wonder deed? Nee. Nee, want het gebeurde in Israël in die dagen niet. In het Nieuwe Testament lezen we dat de Heer Jezus gezegd heeft dat er in de dagen van Elisa vele melaatsen in Israël waren, maar dat naar niemand van die melaatsen de Heer zijn hand uitstrekte en zijn profeet zond om die van de melaatsheid te genezen. Alleen die Syriër. Nee, nee, het gebeurde niet elke dag. En toch gelooft ze het. En toch weet ze het zo zeker dat ze het niet alleen voor zichzelf gelooft, maar dat ze het ook durft zeggen tegen die meesteres.
uit de diepe overtuiging dat zij in Israël een God hebben, ook al wordt die God lang niet door iedereen geëerd en gediend, maar dat die God toch de machtige en de genadige en de barmhartige is. Dus door alles heen is dat staande gebleven. Beter gezegd, door alles heen heeft de Heere dit in haar leven overeind gehouden. Geloof in God. En geloof dat door de liefde werkt ook de liefde tot haar medemens. Is dat een bewijs van genade of niet? Is het een bewijs van genade om zo anderen ook het heil des Heren te gunnen? Is het een bewijs van genade om zo zelfs in zulke omstandigheden groot van God te denken en groot en goed van de Heren te spreken? Is het een bewijs van genade ook aan een jong mens bewezen? En ze heeft het mogen doen wat Psalm 119 zegt. Waarmee heeft zij haar pad zuiver gehouden? Ze heeft het gehouden naar Gods woord. Wat een genade, nietwaar? En dan geeft de Heere ook nog geloof bij die vrouw. Want ze vertelt dat aan haar mannen. En de Heere geeft ook nog geloof bij die man. Want hij vertelt het aan zijn koning. En de Heere geeft ook nog geloof aan die koning. Want die stuurt Naaman naar Israël. Moet je eens indenken. Het woord van zo'n slavinnetje. Als er op het moment waarop Naaman zich gereed maakte, ik zeg het nou even in termen van vandaag de dag, misschien een journalist in de buurt was om aan Naaman te vragen, waar gaat u heen? Dan had Naaman gezegd, ik ga naar Israël. Mag ik vragen, excellentie, wat gaat u daar doen? Ben u in opdracht van de koning straks op bezoek in Israël? Zijn er vredesbesprekingen gaande of wat dan ook? Wat? Nee, het is een privébezoek. Een privébezoek. Ja, ik ga daar naartoe om de profeet des Heren te zien. Wat moet u bij de profeet des Heren? Ik zoek hem op vanwege mijn ziekte. Want die profeet zal me kunnen genezen. De God van Israël zal me door middel van die profeet kunnen genezen. Hoe weet u dat? Dat heeft het slavinnetje van mijn vrouw mij verteld. Wat denkt u dat ze daar in Damascus van zouden gezegd hebben als dat publiek geheim geworden was? Ze hadden zich afgevraagd, wat is er met Naaman notabene aan de hand? Op het getuigenis van zo'n jong meisje gaat de generaal van het Syrische leger naar de profeet Gods in Israël om gereinigd te worden, om genezen te worden. O, wat zijn Gods wegen wonderlijk. En dan staat de Heere met zijn overtuigende genade voor geen enkele hindernis. Zie je wat de waarde is van een godvruchtige opvoeding? Vaak werkt de Heere langs zo'n weg. Ik weet wel, er zijn ook andere wegen. God kan soms ook een jong mens uit een onchristelijk gezin tot bekering brengen. God kan ook zijn genade planten in het hart van een kind, van ouders die met de dienst des Heeren helemaal geen rekening houden. Er was in het huisgezin van Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, ook een jongen die God vreesde, terwijl zijn vader de kalveren diende. En het kan ook andersom. Er zijn ook godvruchtige ouders die een leven lang verdriet hebben over een rebelse, weerbarstige, afkerige, onbekeerlijke jongen of een meisje. Dat gebeurt ook. Samuel heeft ook verdriet gehad van zijn jongens die niet in zijn wegen wandelden. Maar het is vaak toch wel waar dat de Heere zijn genade verheerlijkt in de lijn van de geslachten. En als je daarom geboren mocht worden, en als je daarom onderwezen mocht worden, en van je eerste levensjaren af al met het woord van God in aanraking gebracht mocht worden, als je daarom terug mag zien en nog mag delen in een opvoeding bij het woord van God. Dank God daarvoor en smeek hem dat hij het ook in jouw leven tot een eeuwige zegen zal stellen. Dat het zaad dat misschien op je tweede, derde en vierde levensjaar al in je ziel gezaaid begon te worden, mag ontkiemen en mag opbloeien en dat het vruchten mag gaan dragen en dat God je ouders en anderen die aan je opvoeding hebben meegewerkt mag zal willen gebruiken om je te brengen tot die waarachtige kennis van zijn genade. De ware vreze Gods openbaart zich vaak in de lijn der geslachten, al weet ik van uitzonderingen, zoals ik zei, naar twee kanten. Maar dan moet het wel de vreze des Heren zijn die ons stempelt. Dan hebben ze daar in dat gezin waar dit meisje vandaan kwam niet een compromis gesloten tussen de Heren en Baal. Als ze dat gedaan hadden, had dat kind deze overtuiging zo niet kunnen hebben. Toen hebben ze haar wel consequent bij de dienst des Heren bepaald. En zie je nou ook, en misschien is dat wel heel actueel in jouw situatie. Want ook in jonge levens kunnen er allerlei conflicten en vragen komen. Ook in het leven van jonge mensen kan het stormen. Ook in het leven van jonge mensen kan de ervaring, kan beleefd en ondervonden worden dat rondom de troon van de Heren. En dan zoek je in je gebed de troon van de Heren te bereiken. Dat allemaal ondoordringbaar lijkt vanwege de wolken en de duisternis. Misschien ben je wel met een hoop dingen vastgelopen. Of misschien loop je er morgen met een hoop dingen vast. Misschien gaat jouw gezondheid ook wankel worden, of is die al wankel? Misschien heb je ook allerlei tegenslagen. Misschien gaat die verkering waar je zoveel van verwacht had uit. En misschien krijg je wel nooit verkering. En je begrijpt het allemaal niet. En je weet niet waarom het zo gaat en waarom het zo anders had kunnen gaan. En je gebeden hebt dat het anders zou mogen gaan. En waarom de Heere die gebeden heeft afgewezen. Dat kind heeft ook gezeten met allerlei vragen. Maar ze werd niet bitter. Ze werd niet bitter. Ze heeft mogen volharden de Heere na te volgen. En dat is toch de weg. Hij is, ook als ik het niet begrijp, wijs en goed. En ze heeft het gezien waarom ze in Damascus terecht kwam. Vooral toen haar meester straks terugkwam. Gezond. Genezen. En tot het geloof gebracht. En ze heeft het intussen ook wel ondervonden, zoals Jozef het in Egypte ondervonden had. De Heere was met hem. De Heere was ook met haar. Zie je nou ook dat een heel eenvoudig getuigenis, en dat hoeft helemaal niet uit veel woorden te bestaan, en dat hoeft helemaal niet een opgesmukt verhaal te zijn, en dan hoef je helemaal niet, ik weet niet wat allemaal te vertellen, maar een heel eenvoudig getuigenis dat wortelt in het waarachtige vertrouwen dat de Heere groot en goed is. Zie je hoe zo'n eenvoudig getuigenis grote resultaten kan hebben. Nou gaat die generaal zelfs vanwege dat getuigenis van dat meisje naar Israël en je weet hoe het afliep. Een woord, goed woord voor de Heere. Een woord waarin je de Heere bedoelt. Een woord waarmee je het waarachtige heil van mensen bedoelt. Ach, de Heere kan zelfs een woord van een jong mens, misschien in alle eenvoud gesproken, gebruiken tot waarachtig heil van een medemens. Nee, dan moet je dat natuurlijk niet bedweterig doen, en dan moet je dat niet uit de hoogte doen, en dan moet je dat nog minder op een fariseese manier doen. Maar heb jij nooit eens reden om een goed woord voor de Heere te zeggen? Doe het dan. Komen er nooit eens mensen op je pad aan wie je de dienst des Heren zou kunnen aanwijzen. Doe het dan. Maar laat het ernst zijn. En laat het uit de eigen overtuiging zijn. En bid God dan dat hij je datzelfde vertrouwen, datzelfde kinderlijke vertrouwen wil geven. Dat hij aan dat meisje in Damascus gaf. Om zo, jong als je bent, toch een getuigenis te geven van de Heere die het waard is om gediend en gekend te worden. Wij zingen Psalm 68 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 68, het tweede en het vijfde vers.
Beste vrienden, wij willen nu deze avond gaan vervolgen. En ik wil eerst met jullie gaan lezen uit Jeremia 1, de versen 1 tot en met 10. Jeremia 1, de versen 1 tot en met 10. En daar vinden wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesteren die te Anatot waren in het land van Benjamin. Tot welke het woord des Heren geschiedde in de dagen van Josia, zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar zijner regering. Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Joachim, zoon van Josia, koning van Juda, totdat voleind werd het 11e jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Het woord des Heren dan geschiedde tot mij, zeggende: eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Ik heb u den volken ten profeet gesteld. Toen zeide ik: ach, Heere, Heere, ziet, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zeide tot mij: zeg niet, ik ben jong. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij: ziet, ik geef mijn woorden in uw mond. Ziet, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Naar aanleiding van dit woord van God wil ik een enkel woord tot jullie spreken en dan bijzonder de nadruk leggen op het eerste gedeelte van het 7e vers. Maar de Heere zeide tot mij: zeg niet, ik ben jong. Vrienden, wat is het een ontzaglijk groot wonder als God spreekt tot een mens. Hebben jullie dat wel eens gevoeld? Heeft de Heere wel eens tot jullie gesproken? Hebben jullie zijn stem echt gehoord? Mijn schapen kennen mijn stem. Ach, natuurlijk hebben jullie het woord Gods gehoord, vaak. Weet je wat Calvijn zegt? als ik het woord van God opensla. Is het alsof levende stemmen God uit de hemel tot mij spreken? Denk je dat het toevallig is dat je een Bijbel hebt, dat je naar de kerk mag gaan, dat je de Heere mag horen spreken? En toch vrees ik, de Heere weet het, dat ook velen van ons zijn stem nooit echt hebben gehoord. Misschien zit je daarmee. Het gaat zo langs me heen. Het dringt niet tot me door. Ik heb al honderden preken gehoord. Ik heb al duizenden keer in de Bijbel gelezen. Hoe komt dat? Dood. Geestelijk dood. Niet vatbaar. Doof. Geestelijk doof. Vreselijk. Zo dichtbij, toch zo ver weg. Staat je nood, je dood. Staat je schuld, je dood. Dat is geen lot, dat is een schuld. Heeft een oorzaak. Wij hebben God, ik, jullie, het hoogst misdaan. Doodgevallen in Adam. Niet half, helemaal eeuwig wonder. De Heere spreekt toch.
Waarom?
Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God.
Jeremia, jonge man. De meeste verklaarders denken zo een jaar of 20. Hij mag hier getuigen. Een geloofsgetuigenis. Het woord des Heren dan geschiedde tot mij. Heel persoonlijk.
Dat vergeet je niet. Dat vergeet je nooit, jongens. Als het woord van God door de kracht van de Heilige Geest diep doordringt in jouw ziel en het woord des Heren geschiedt, dan gebeurt er iets. Tot jou. Wat gebeurt er als het woord van God levenwekkend geschiet? De doden gaan horen. Wederom geboren. Tot een levende hoop. Dat wonder was verschiet in het leven van Jeremia. De Heere maakt hem bekend hoe hij over hem denkt. Weten jullie dat al? Hoe je in de hemel bekend staat? Hoe God over je denkt? Vind je dat niet het belangrijkste? Dat is het wel, o vrienden. En dat wordt het wel degelijk. Als je voelt dat je een ziel hebt. Als je gewaar wordt dat je schuld hebt. Als je voelt dat je sterven moet en niet kunt. Als je een ziel ontvangt die schreeuwt naar God, levende God, jong.
Ik was 17 jaar oud. Toen dat wonder door genade geschieden mocht. En ik weet nog als de dag van gisteren. Ik ben nu 57. Jong.
Jeremia was jong. En toen sprak de Heer. Hoor maar. Eer dat ik u in moeders buik formeerde. Heb ik u gekend. En dan bedoelt de Heer hier. Heb ik u bemind. Heb ik u lief gehad.
van alle eeuwigheid was jij in mijn hart.
Roeping en verkiezing vastgemaakt in het spreken Gods. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Tuurlijk, met minder. Ga je toch niet toe. Als het goed ligt. Dat pak je niet zomaar even. Dat laat je niet wijs maken. Dat moet je van de Heere zelf horen. Mijn schapen.
Horen. Mijn stem. En wat zegt die stem? Eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend.
Dat is duizelingwekkend. Als Gods Heilige Geest door het woord, onder het woord, je verzekert. Die mij door zijn Heilige Geest verzekert.
Goddelijk zeker. Goddelijk waar in jouw ziel. Dan hou de vragen op. Dan gelooft het geloof. Wat zegt de Heere nog meer? En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Er was dus niets in jou, Jeremia, waarom je dat waardig zou kunnen zijn. Geen enkele reden was er. Je was er nog ineens. Je had nog geen goed of kwaad gedaan.
Er zijn tegenwoordig veel mensen die houden niet van de verkiezing. Daar durven ze niet eens goed over te praten. Dat houden ze achter. Dat is niet best.
De verkiezing is het hart van het evangelie. Het welbehagen Gods, waardoor de hand van Christus gelukkig voortgaat. Jongens, als de Heere toch eens iets moest zoeken in jou of mij. Als hij toch eens iets van ons zou moeten verwachten, waardoor wij het waardig moesten wezen.
Konden wij ophouden? Konden wij de kerken sluiten? Bleef de hemel leeg? Door u.
Door u alleen, dat is de ruimte. In God. Ik doe het niet om uwentwil. Dit zij u bekend. Weten jullie het? Er is in mij niets. Er zal nooit iets wezen. Waarom God mij opzoekt. Waarom de Heere mij genadig is. Ik zal genadig zijn, dien ik genadig zij.
Jongens, mag God dat doen? Ja. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Moet je weten hè, wie je bent. Jeremia voelt het, hij krijgt een opdracht.
Ik heb u de volken ten profeet gesteld, 20 jaar oud. De volken, de machtigen, erop uitgaan, getuigen van God, profeteren. En dan tegen de stroom in, tegen de geest van de tijd in, alleen staan tegenover die machtige, valse profeten, zo'n mannen vol van geleerdheid en verstand, mensen die het zo weten. 20 jaar oud, een jongen.
Dat is altijd het wonder van God. Een klein jongste zal ze drijven. Een mens die geen kracht heeft, geen bekwaamheid heeft, niet durft, niet kan,
niet waard is. Door zeer geringe middelen wil God zeer grote zaken uitrichten. Jeremia deinst terug.
Hij luistert ook niet echt goed. Dat is ook een heilige kunst, hè, vrienden. Om goed te luisteren. smeek er maar heel vurig om morgen. Als je naar de kerk gaat. Heren, mag ik goed luisteren? We horen vaak de helft niet.
Belangrijkste laten we zo vaak liggen. Jeremia deinst als het ware terug. Ik heb u den volke tot een profeet gesteld. Toen zeide ik, ach, heren, heren.
Hij zou toch zo blij moeten zijn. Als toch onderscheiden, vrienden. Het woord van God te horen. En het te geloven, zodat het doordringt tot in het diepst van je hart. En je daar de blijdschap en het wonder werkelijk ervaart. Wat zijn ook Gods kinderen en Gods knechten vaak hardhorend. Wat moet de Heer het dikwijls herhalen. En wat zijn ze daarom ook vaak angstig in het donker. Omdat ze zo weinig leven bij het licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Een licht op mijn pad.
Dat woord levend en krachtig. Dat woord van de levende God. Diep in mijn ziel. Geloof in mijn hart. Alle dingen zijn toch mogelijk. Degene die gelooft. Als je voor Gods rekening mag liggen. Ik heb u gekend. Ik heb u verheiligd. Ik heb u gesteld. Het is toch een eenzijdig werk van God?
Luisteren. Goed luisteren, Jeremia. Jeremia doet het eigenlijk niet. Hij voelt iets wat wij toch ook allemaal moeten voelen. Dat wel. Maar dat niet alleen.
Ach, heren, heren. Het is een klacht. Het is een angstschreeuw. Ik kan niet spreken. Want ik ben jong.
Dat is wel waar, vrienden. Als God je roept tot een ambt. Als God je roept. Dan geeft de Heere daarbij altijd een diep gevoel van eigen onbekwaamheid, van onmogelijkheid. Aan jouw kant. Ik kan me niet indenken dat iemand die echt door God geroepen is, dat niet voelt. Geloof het niet.
Ik kan niet spreken. Dat moet je weten en voelen ook. Ik kan niet één woord voortbrengen tot Gods eer. Er komt uit mij niet één vrucht die God verheerlijken kan. Ik heb geen kracht om tegen die grote menigte in te gaan. Ik durf niet alleen te staan. Ik ben jong.
Wat is nou 20 jaar? Misschien ben je een hele Piet. Maar het is niet zoveel nog. Je weet nog niet veel. Jeremia voelt het.
Maar dan gaat de Heere spreken. De Heere doet hem niet weg. De Heere bestraft hem ook niet streng. Maar de Heere wijst hem wel terecht. Maar de Heere zeide tot mij. Weer. God spreekt weer. De Heer is langmoedig, geduldig, groot van goede tierenheid in het leven van zijn kinderen, in het leven van zijn knecht. En dan zegt de Heer, zeg niet, ik ben jong.
Moeten jullie ook niet zeggen. Ik ben jong. Moet je niet zeggen.
Zeg niet, dat is het woord Gods aan jullie. Ik ben jong. Hoe jonger, hoe beter, vrienden. Staat niet heerlijk als je jong gewassen bent in het bloed van Christus? McShane was jong en hij schrijft aan een jonge vriend. Zou je minder gelukkig zijn, mijn jongen, als je wist dat je schuld verzoend was? Zou je minder lekker eten, mijn jongen, als je wist dat je in Christus geborgen was? Zou je minder rustig leven als je wist dat je een vader in de hemel had, die je lief heeft met een eeuwige liefde? Als je verzekerd was van de liefde Gods in Christus, zeg niet, ik ben jong. Elke dag die je de duivel geeft, is er een te veel. Zeg niet, ik ben jong, ik heb de tijd nog wel. Want die jonge mensen, die uit ons midden op een zaterdagavond niet meer thuis kwamen, waren jong. Zeg niet, ik ben jong. Bekering kan geen uitstel leiden. Het woord Gods komt tot jullie nu. Bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Zeg niet, ik ben jong. De Heere zegt het toch tot jullie. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen. O, ik ontmoet zoveel oudere mensen voor wie de kwade dagen gekomen zijn. Zo hard. Zo onvatbaar. 80 jaar. Ik word wel 90. Worden ze niet meestal. Zo aan de aarde verkleefd. Totaal niet bereid om heen te gaan. En er geen enkel benul en besef van. Zeg niet, ik ben jong. Dat hebben zoveel mensen gezegd. Ik ben nog zo jong. Kan nog wel uitstel lijden. Kan nog wel een keer bekeerd worden. Nee, jongens, zeg dat niet. Zeg dat niet. Nu, heden, zo gij mijn stem hoort.
Weten jullie hoe de Heer Jezus zijn eerste preek begon? Verbaas me erover. Ik vraag het vaak. Hoe weinig mensen dat weten. Weten jullie? En Jezus, zijn prediking begonnen hebbende, zeide:
bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
En dat staat er in het Grieks, een vorm die eigenlijk aanduidt:
nu, het had al lang zo moeten wezen.
Zo begon de Heer Jezus zijn eerste preek. Zeg niet, ik ben jong. Als God je soms roept tot een ambt, kan toch. Dat is heerlijk. Als in jonge mensen Gods genade in de vruchten openbaar komt. En als God roept tot het ambt van die diaken, ouderling,
predikant. Andrew Gray was 19 jaar oud. En toen predikte hij het eeuwige evangelie met een ongekende kracht en een heerlijke vrucht. En hij was 23 jaar oud en toen was hij rijp voor de hemel. En hij spreekt nog even lang nadat hij gestorven is. Zeg niet, ik ben jong. Maar bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoten. Zoals Jeremia, daar hebben we er nooit genoeg van. Valse profeten zijn er altijd zat. Maar echte, door God geroepen mensen, daar hebben we behoefte aan. Zeg niet, ik ben jong. Luther was jong. Calvijn was jong. De discipelen waren jong. God doet vaak grote dingen door jonge mensen. Ouderen zitten vaak zo vastgeroest. Jeremia was jong. Zeg niet, ik ben jong, jongens. Als God jullie roept om van hem te getuigen, om voor hem uit te komen op de plaats waar God je stelt in het leven. Als Gods naam misbruikt wordt. Ja, ik ben nog zo jong. Er zijn zoveel ouderen.
Ik heb het wel eens gedacht. Ik stond op een balkon van een trein. Eivol. Op datzelfde balkon stond een dominee. En ik had in die tijd nog veel te veel afgodische verering voor dominee. Daar mag je ook wel van verlost worden. Maar iemand op dat balkon liet een knetterende vloek. Ik zou 's avonds bij die dominee naar de kerk gaan. Was mijn voornemen. En toen dacht ik ben jong. Die dominee zal het nu voor de Heere opnemen. Op dat volle balkon. Maar hij deed het niet. En ik ook niet. En ik weet nog goed wat een dubbele pijn er in mijn hart was. Gods naam gelasten. En niemand die het voor de Heere opnam. Want ik zei, ik ben jong. En die dominee zal het wel doen. Ik ben wel naar de kerk geweest. Ik heb niet zo goed kunnen luisteren. Zelfbeschuldiging en toch verdriet. Ja, nou onder je eigen mensen. Nou zeg je het wel. Nou wees waar. Maar vanmiddag was je licht. Zeg niet, ik ben jong. Want wat zegt de Heere? En daarom kan Jeremia verder. Ik ben met u om u te redden. Heus, je zal veel tegenstand krijgen. Veel haat en vijandschap als je voor de Heere mag uitkomen. In deze tijd waarin alles wankelt. Waarin ieder zich in ons land bijna van God afkeert. Waarin de fundamenten wankelen, ook in de kerk. Waarin het wemelt van valse profeten. Die een krachtig, duidelijk Bijbels geluid niet meer laten horen. Waarin duizenden zielen worden bedrogen. In een maatschappij die zich steeds driester tegen God en tegen zijn woord keert. Om dan vast te kleven aan God, aan zijn getuigenis. Jonge mensen, Jeremia werd verwaardigd. Kan ook nu, God is dezelfde. Ik ben met u, om u te redden. Die almachtige, die eeuwige God, die in Christus zichzelf heeft geopenbaard. Die dierbare zaligmaker, die het getuigd heeft. Mij is gegeven, alle macht. In de hemel en op de aarde, die je de zijne belooft en het waar maakt. Ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Kunnen we het met hem niet aan? Door hem alleen. Ziet, ik ben met u. En daarom ging Jeremia, de Heere, roerde zijn lippen aan.
Ziet, ik geef het u. Ik stel u. Ik, die goddelijke ik. Daarom kunnen en zullen ook jonge mensen in een donkere tijd, zoals Jeremia leefde, waarin Jeremia leefde,
leek in het begin nog mee te vallen. Josia was een godvrezende koning. Maar het ging hard bergafwaarts.
En hij heeft moeten profeteren de totale ondergang van Jeruzalem, van de tempel. Die boodschap ging tegen alles in. Heeft ervoor moeten lijden. Ze hebben hem verguisd. Hij was soms moedeloos. Ik zal niet meer spreken in uw naam. Ik hou er maar mee op. Wie van Gods knechten kent die tijden niet? Zie ik op mezelf, zie ik op de omstandigheden, zie ik op de vijandschap, ik hou er maar mee op. Maar wat lezen we dan? En een vuur ontbrandde in mijn binnenste. Zie, ik ben met u. Om u te redden. Dat is het vuur van de liefde Gods. Dat is het vuur van de ijver Gods. En vele wateren kunnen deze liefde niet uitblussen. God die enig, verheerlijke die liefde in jullie aller hart. Amen.
Dan willen wij nu samen gaan zingen. Eerst zie ik op programma. Is de bedoeling dat wij met gebed deze avond afsluiten. En dan samen gaan zingen uit Psalm 69. De versen 3 en 14. Mag ik jullie dan voorgaan in gebed. Uw grote en nooit genoeg geprezen naam, Heere, zij de lof, de dankzegging en de aanbidding voor alles wat U ons geschonken hebt in de afgelopen jaren. Wat een wonder, Heere, wat zo klein begon, hebt U willen gebruiken. Om in de loop van vele jaren duizenden jonge mensen te waarschuwen, te lokken, te nodigen tot dat heil wat Gij in Christus bereid hebt. O Heere, dat we het wonder zullen zien en U mogen bewonderen en U alleen de eer zouden geven. Maar Heere, vergeef genadig alles wat in die jaren niet was, naar de reinheid van uw heiligdom, in het luisteren, in het spreken, in het organiseren. O, wat was er ook een zonde, een zelfbedoelen, een roven van uw eer. Want anders zijn we toch niet, Heere. Eerrovers, verder brengen wij het nooit. Er was er toch maar één die zeggen kon: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En alleen vanuit de vereniging met u, o ware wijnstok, zal het heimwee leven in onze ziel. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En is er een volk op deze aarde, wat dat straks mag doen, volmaakt en eeuwig. Heere, mag dat de vrucht zijn van de woorden die deze avond gesproken zijn. Dat allen in ons midden, die nog onbekeerd en onverzoend zijn, geen ogenblik meer verder kunnen zonder dat bloed. Zonder die borg wil de nood binden op ieder ziel. En zij die soms geslingerd worden, is het wel echt dat ze uw stem zouden mogen horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat dit woord mee mag gaan, Heere, dat we in alle eenvoudigheid, zoals dat kleine meisje, getuigen mogen van dat geloof wat de wereld overwint, waardoor alle dingen mogelijk zijn. Dat we niet zullen luisteren naar onszelf, naar de binnenpraters, ik ben jong, maar alleen zullen luisteren naar u, o eeuwige God, dat uw woord diep en dieper mag in en doordringen in ons alle leven, bekerend, vernieuwend, heiligend en toebereidend om straks eeuwig u groot te maken. Heere,
Uw naam zij eerbiedig dank voor al uw goedertierenheden. Mogen wij bestuur aan u bevelen, Heere. Geef ook voor de toekomst de kracht, de wijsheid en de liefde om dit werk te mogen voortzetten. En geef dat ook onder de jongeren in ons land. Er een honger mag zijn en meer komen naar dat levende woord. En zoudt u ook door middel van deze arbeid uw naam groot willen maken en uw koninkrijk willen uitbreiden. Neem ons voor uw rekening, Heere. Wil ons veilig geleiden op weg naar huis en ons een thuiskomen geven in God drieënig. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu nog samen Psalm 69, de versen 3 en 14.